zondagsbrief hebt bekeken, dan ziet u daar een plaatje op. Graaf Nicolaas van Zinzendorf was 19 jaar, de voorman van de Herrnhutters, de zending in Suriname. En hij bezocht een keer door een rondrit door Europa een kunstgalerij in Düsseldorf. En daar zag hij dat schilderij wat u op de zondagsbrief ziet afgedrukt. Het Ecce Homo van Domenico Feti. Werd daarop de Heere Jezus afgebeeld met de doornenkroon. En hij was daar zo diep van onder de indruk. Onder dat schilderij stonden deze woorden. Dit deed ik voor u. Wat doet gij voor mij? Het liet hem niet meer los. Dat schilderij gebruikte de Heilige Geest om zijn leven te veranderen en te verbinden aan het Lam. Het was voor hem een duwtje in de dienst van de Heere. En voortaan had hij eigenlijk maar één hartstocht, één passie en dat was de Heere Jezus. Hij, slechts Hij. Eer, noer, eer, zei hij. Zijn leven bij wijze van dankbaarheid voor de verzoening aan de Heere Jezus met de doornenkroon op te offeren. Nou, we gaan vanmorgen nadenken over de Heere Jezus met de doornenkroon. Er hebben al heel wat monden over gesproken. Daar hebben al heel wat pennen boeken over geschreven. Daar hebben al heel wat schilderijen over gemaakt. Uitproberen te beelden wat dat nou is en betekent, hoe dat eruit gezien heeft. De man van smarten, in lijdensgestalte, geboeid, met een bebloede rug en een kroon van dorens op zijn hoofd. Als je ernaar kijkt, dan zeg je, geen gedaante nog heerlijkheid, geen gestalte dat we hem zouden begeren. Zo afschuwelijk ziet dat eruit, toegetakeld. Ook veel muzici hebben daar gedichten over geschreven en daar muziek op gemaakt. Ik denk aan het bekende, o hoofd vol bloed en bedekt met wonden, belaan met smart en hoon. O hoofd ten spot ombonden met ene doornenkroon. En dan gaat het verder, eertijds, voordat u mens werd, gekroond met stralen van meer dan aardse gloed, waarlangs nu, de Goede Vrijdag, druppelen dalen. Ik breng zegenend u mijn groet. Ik zou als het ware vanmorgen een portret willen maken met mijn woorden van de Heere Jezus met de doornenkroon. En we gaan letten op een aantal aspecten daarvan, van wat we daarover kunnen zeggen en toepassen op onszelf. Waar zitten we hier? We zitten hier op de Goede Vrijdag, zeer vroeg in de morgen. De Heer Jezus is voor Pilatus geweest, gevonnist, onschuldig ter dood veroordeeld. En daar staat er in vers 26 waar we zijn begonnen te lezen. En Pilatus gaf hem over nadat hij Jezus gegeeseld had om gekruisigd te worden. Eerst heeft hij die zware foltering van de geeseling moeten ondergaan. Ploegers hebben op zijn rug geploegd. Riemen waar stukjes ijzer in zaten, waardoor van de schouder tot onder heel zijn rug helemaal open werd geploegd. Door zijn striemen. Na de geeseling en voor de kruisiging vindt dan plaats dat de Heere Jezus nog eens een keer vernederd wordt door de soldaten, de krijgsknechten van de stadhouder. Ruwe Romeinse soldaten, die pakken hem vast. Hij is gebonden trouwens. En die gaan nog eens een ruw, wreed spelletje met hem spelen. Een spotkoning van hem maken. Zie je dat voor je? Kinderen, jongens, probeer het een beetje eerst te schetsen en dan gaan we het inkleuren. Wat dat betekent heeft, de Heere Jezus was zojuist gegeeseld. En daar staat hij als slachtoffer met een bloedende rug voor die wrede Romeinse soldaten. En die gaan er nog eens een schepje bovenop doen. De Romeinse adelaar, teken van de Romeinse wereldmacht, de adelaar stond in de vlag. De Romeinse adelaar met zijn scherpe klauwen en zijn scherpe snavel, die valt daar aan op dat lam, dat weerloze lam van God. De hele legerafdeling, zegt vers 27, komt bij elkaar, 600 man. Zo velen en ze omsingelen die ene. Psalm 22 gaat in vervulling. Een muit gespan heeft mij ten prooi verkoren. Sterke stieren van Bazan. Honden hebben mij omsingeld, allen tegen één. Die militairen die hadden opgevangen dat die koning der Joden genoemd werd. Nou, dan gaan we daar eens een spelletje mee spelen. We gaan er een karikatuurkoning van maken. En wat doen ze dan? Bij een koning, ja, horen een aantal attributen. Er staat er in vers 28, ze hebben hem ontkleed en een purperen mantel omgedaan. Scharlakenrode mantel, ontkleed. Moet ook wat betekend hebben, hè? Die rug was helemaal open en zijn kleed wordt er afgescheurd. Hè? Dat, die wonden gaan weer open. Het bloed gaat stollen en als dat kleed dat afgescheurd wordt, dan gaat dat weer open. Heer Jezus is volledig mens geweest, ook in zijn lichamelijk lijden. Een scharlakenmantel, een oude soldatenjas. Nou, dat lijkt net een koningsmantel. Rood, purperrood, op een rode rug. Rood op rood. En dan vervolgens als tweede een kroon. Ja, waar halen we die kroon vandaan? Nou, daar liggen een paar takken, bestemd als brandhout voor het vuur. Het was koud in die nacht. Nou, laten we daar van die doorntakken, laten we daar eens een kroon van vlechten. En dan doen ze dat en dan zetten ze dat, drukken ze dat op zijn hoofd stevig vast. Zo, dat rolt er niet meer af. Een koning met een mantel en een kroon. En ja, er moet ook nog een scepter bij. Er staat in vers 29 en een rietstok die deden ze in zijn rechterhand. Als een scepter, zo'n slap stokje. Net echt. En ik denk weer aan een lied. Is dat mijn koning? Is dat nou zijn kroning? Moest hij dat spotkleed dragen? Dat riet, die doornenkroon? Leidt hij die smaad, die slagen? Hij, God, uw eigen zoon? En dan gaat het nog verder. In plaats van hem te kussen, wees gegroet, koning der Joden. In plaats van hem te kussen, spuren ze hem, vers 30. En die rietstok, die pakken ze uit zijn hand en dan slaan ze hem mee op zijn hoofd. Zodat die doornenkroon er nog steviger, er nog dieper in zijn hoofd indringt. Daar wordt de rots met een riet geslagen. Zij sloegen hem met een rietstok op zijn hoofd. Zodat dat tot bloedens toe werd. Door zijn huid werden die dorens gedrukt en dat ging bloeden. Zijn bloed sijpelde naar beneden. O hoofd vol bloed en wonden. Op de Palmzondag was het anders. Een paar dagen geleden was er zalf van Maria die zijn hoofd zalfde met die kostbare nardusolie. En het huis ging geuren en vanaf zijn hoofd droop die kostbare olie. Zijn baard en zijn kleder zo. Nu is het anders. Nu is het bloed dat druipt van zijn hoofd. Wat wil dat nu zeggen? Nou, dit is de achtergrond. En nu gaan we kijken naar die, nu gaan we inzoomen, mag ik zo zeggen, op die ene doornenkroon. Wat wil dat nu zeggen? Toen de soldaten hem zo toegetakeld hadden, de Romeinse soldaten, toen werd hij zo met dat spotkleed en die doornenkroon naar buiten, op die goede vrijdag, zeer vroeg in de morgen, naar buiten gebracht. Op het balkon, een balkonscène. En het Joodse volk zag hem en Pilatus zei, ecce homo, zie de mens. En de overpriesters die zeiden niet, kus hem, maar kruisig hem. Dus de Romeinse soldaat, die Pilatus, maar ook het Joodse volk, heeft hem gezien in zijn uitdossing. Nou, wat wil nou die konings, wat wil nou die doornenkroon zeggen? Ik ga een aantal dingen noemen. Het eerste wat ik daarvan wil zeggen is dit. Het herinnert mij aan een tragedie. Het herinnert mij aan Genesis, het begin van de Bijbel. Waar Adam koning was, onderkoning, met Eva over de schepping. Maar dat koningschap, dat werd een karikatuurkoningschap, dat ging een fiasco worden door de zondeval. De eerste mens die in de zonde viel en als straf daarop zei de Heere God, de aarde is vervloekt om uwentwil, o gevallen mens. En voortaan zal die aarde dorens en distels voort gaan brengen. Vanwege de zondeval van de mens. Dus die dorens, dat waren een direct gevolg van de menselijke zonde. Teken van de vloek. Het was goed, zeer goed. Maar door de menselijke zonde werd het slecht. In het paradijs was er onschuld en reinheid, maar door de zondeval kwamen er dorens en distels. Wij leverden het materiaal voor zijn kroon. Het herinnert mij aan een tragedie, dat is het eerste aspect. Terug naar de zondeval. Tweede aspect wat ik noem, heel kort. Dat is, het verkondigt mij het evangelie. Want de Heere Jezus staat daar, en ik kijk naar het plaatje zoals von Zinzendorf ernaar keek. De Heere Jezus staat daar met de gevolgen van de zonde, met de vloek van mijn zonde op zijn hoofd. Hij heeft het letterlijk op zich genomen. Hij heeft letterlijk mijn vloek op zich geladen, zoals het avondmaalsformulier dat ook zegt, die de vervloeking op zich geladen heeft om ons met zijn zegening te vervullen. Opgenomen om het weg te nemen. Het hoofd van de Heere Jezus is omwonden, maar ook geschonden door die scherpe dorens. Ik moet denken aan de grote verzoendag. Aan de zondebok. Die levende bok. Waar Aaron de hoge priester zijn beide handen moest leggen op het hoofd van die bok. Kop van die bok. En al de ongerechtigheden en de overtredingen, de zonde. Als het ware al de gevolgen van de zonde zelf moest leggen op het hoofd van die. Letterlijk op het hoofd. De zondebok. En dan kwam er een mens, een ander mens staat er dan in Leviticus, en die moest dan die zondebok wegleiden naar de woestijn. Nadat die doornenkroon op de Heer Jezus gedrukt, komt daar een Simon van Cyrene die hem wegleidt. Letterlijk vervuld. Er staat niet dat die doornenkroon afging, die mantel ging op een gegeven moment weer uit. Er staat nergens dat die doornenkroon afging. Daarom zijn er heel wat schilders ook geweest. We weten dat niet zeker. Heel wat schilders geweest die toch de Heer Jezus hebben geschilderd aan het kruis. In Riedenboven. Hè? Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Maar met zijn hoofd nog steeds die doornenkroon erop. Beladen met de vloek. De zonde dragen. De zondebok. De vloek dragen. Jezus gekroond, beladen met de vloek, opdat hij ons zou kunnen kronen met goedheid en barmhartigheid. De enige die zonder zonde is, die draagt daar de vloek van mijn zonde op zijn hoofd. Nou, dat is heerlijk evangelie. Mijn vloek op zijn hoofd. Het derde aspect, nummer 3. Dat is dat ik daarvan in het Oude Testament een heerlijke typologie zie. Tragedie, evangelie, een typologie. Dat wil zeggen dat het in het Oude Testament, zie ik dat al, de Heere Jezus met de doornenkroon, dat zie ik al een beetje afgeschaduwd in een aantal oud-testamentische geschiedenissen. Ik ga u 3 noemen. Ik zie het al een klein beetje voorafgeschaduwd in Abraham die Isaac gaat offeren. En dan gaan ze de berg op. En dan is daar die stem die zegt, Abraham, Abraham. En dan hoeft het niet zijn eigen zoon te offeren. En dan staat er daarna dat achter Abraham, die zijn ogen opsloeg. En hij keek om zich heen en achter hem zag hij een ram met zijn horens, zijn kop, zijn horens verstrikt in de doornstruiken, zegt de herziene Statenvertaling. De doornstruiken. En Augustinus zei het al, de tussen de doorns vastzittende ram is een verafschaduwing van de met doornen gekroonde Jezus. Die in plaats van Isaac ging sterven. En opgeofferd werd. Daar zie ik al iets van de Heer Jezus. De doornenkroon. Het ram, het lam. Met zijn horens. En de doornstruiken. Ik zie het ook. Tweede voorbeeld in het Oude Testament. Een type. Ik zie het ook bij God die verschijnt aan Mozes. Kinderen. God verscheen aan Mozes in de brandende braambos. En de herziene Statenvertaling vertaalt weer terecht in de brandende doornstruik. Er staat ergens in het Oude Testament, God die woont te midden van die doornstruik. Daarmee omgaf God zich, zoals de Heer Jezus zich als Zoon van God omgeeft met die doornkroon. En ik zie het ook een heel klein beetje afgebeeld in het Hooglied. Waar staat van de Heer Jezus, de bruidegom, de bloedbruidegom. Die liefste die blank en rood is, daar staat van, ik ben de roos van Saron. Alleen die roos die heeft geen doorns. Die doorns die zijn er van buitenaf opgedrukt. Zoals hier. Dat is de enige roos, die roos van Saron, die niet van binnenuit doorns, distels en stekels heeft. Dat hebben mensen van buiten op hem gedrukt, in hem geslagen. De roos van Saron. Een vierde aspect van die doornenkroon. Dat is dat het te maken heeft met mijn rebellie, mijn zondaar zijn. Letterlijk heb ik gelezen, je hebt ook een letterlijke plant, die heet de Christusdoorn. De Spina Christi, voor plantenkennis. Een klein boompje, een struikje met vlijmscherpe doorns. Je kan het makkelijk buigen. In Israël heb ik ze ook wel gezien, die lange, vlijmscherpe nagels. Je haalt zo je huid eraan open. En je kan je afvragen, waarom nou die doornkroon? Al zouden ze de Heer Jezus nou alleen maar willen bespotten, hadden ze ook een kroon van stro kunnen maken, van hooi of zo. Of een kroon van biezen, ook belachelijk natuurlijk. Van plantstengels. Maar waarom nou juist van doorns? Ik denk dat daarin zit, gemeente, niet alleen dat ze de Heer Jezus wilden smaden, maar ze wilden hem ook bewust pijn doen. En nou denk ik weer aan een lied van die jongen van 21 jaar. McShane, Schotland, 21 jaar. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Als er vanmorgen een kind onbevangen zit te luisteren, dan zal hij de kerk uitkomen en zal hij zeggen, mama, wat was dat erg, hè, wat ze aan de Heer Jezus hebben gedaan. Wat was dat erg, die doornenkroon. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld een kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Dan wijs ik niet langer naar die soldaten, naar die mensen daar, ooit eens een keer. Maar dan komt dat hele lijdensevangelie naar mij toe. Dan heb ik zijn kroon gevlochten, mijn zonde. Die doorns, dat waren mijn zonden. En daarmee heb ik de Heer Jezus pijn gedaan. En daar denk ik ook aan het avondmaal. Daar overtuigt de Heilige Geest mij van dat zonde niet alleen zonde is in de zin van schade, maar schande, maar ik heb hem daarmee pijn gedaan. Die stekelige scherpe dorens, dat kan mijn hoogmoed zijn. Als allen nu verlaten, ik niet. Dat kan mijn zelfoverschatting zijn. Ik ga mijn leven voor u geven. Dat kan mijn onwil zijn. Allemaal stekels die hem niet alleen verdriet doen. Vaders en moeders, je moet tegen je kinderen zeggen, niet alleen dat zonde dat de Heer Jezus daar veel verdriet van heeft, maar dat de Heer Jezus daar ook pijn van heeft. Ik denk weer aan een lied. Een dichter. Ik denk eigenlijk aan een gedicht. Ziet u dat die doornenkroon in heel veel aspecten voorkomt, maar ook in heel veel dingen. Muzici, schilders, dichters. U kent het wel, hij droeg onze smarten, Revius. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus? En het zijn de krijgslui niet, met hun felle vuisten? Ik ben het, o Heer, ik ben het, ik heb het gedaan. De nagel, de speer, de geesel die u sloeg. De bloed bedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied helaas om mijn zonde. Het heeft te maken met mijn rebellie. Ja, ik. Ik kost hem die slagen, die smarten, die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, die doornenkroon. Ik. En dan wordt het opeens heel persoonlijk. Dat stukje brood, dat slokje wijn, ik. Een vijfde aspect. Ik heb er zeven. Een vijfde aspect, als ik overdenk afgelopen dagen over die doornenkroon. Ja, dan zie ik daar ook iets figuurlijks in. Ons leven, als de Heer Jezus, als onze meester, een kroon van doorns had. Dan moet u niet denken dat uw leven hier over rozen gaat. Dan zal u ook een doorn krijgen. Doornen op je pad, ja. Een doorn in het vlees, soms een ziekte. Soms smarten, weeën. Of een doorn in je hart, zorg en bekommernis. Of een doorn in je geweten, zonde, schuld, onwaardigheid. Doorn spreken van wat wild en woest en vervloekt is. En wat moet je daarmee? Nou, het zou zo mooi zijn, dan zouden vanmorgen ook mensen zijn die doorns aan de ene kant voelen in hun vlees, in hun hart, in hun geweten. Schuldig en zondig. Maar die zich daarom ook juist daarom neerwerpen aan de voeten van de heiland. En dan zegt de Heere Jezus als het ware tegen jou, mijn kind, huil niet. Ik neem die kroon van doorns van jou af. En ik laat hem zetten, ik laat hem slaan op mijn hoofd. Een zesde aspect. Als ik denk aan de doornenkroon, dan denk ik aan een tragedie. Ik denk aan evangelie. Ik denk aan mijn eigen rebellie. Ik denk aan, nou ja, figuurlijk. Dat het inderdaad ook in mijn leven zo kan zijn. Ik denk ook aan ons kinderen in de kerkhistorie. En eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ik heb eens zitten kijken van wat hebben ze nou met die doornenkroon gedaan. Hoe is dat nou verder gegaan daarmee? En de Bijbel zegt er eigenlijk niet zoveel meer over. Wat is er met die kroon gebeurd? De Rooms-Katholieke Kerk weet er alles van. De Roomse kerkvaders hebben gezegd die kroon die bestond uit 72 doorns. Waarom 72? Omdat er natuurlijk vroeger 72 volkeren waren, heidenvolkeren. Mooie symboliek. Maar niemand weet dat natuurlijk. En later zijn er 200 geworden. En overal is er wel een doorn te vinden. In de grote Roomse kathedralen, de Notre Dame, Sint-Jan in de Bosch. En dan zou je al die doorns bij elkaar gaan vergaderen. Dan heb je geen kroon, dan heb je een hele doornheg. Zoveel. Nee, die kant moeten we niet op. Maar weet je, er is wel iets anders. En dat spreekt mij wel aan. Er is een oude legende die zegt, die doornenkroon, wat heeft de Heer Jezus daarmee gedaan? Die heeft die verdeeld onder zijn kinderen. Hij droeg al die dorens, maar hij gaat ze vervolgens uitdelen aan zijn gemeente. Elk kind van God die krijgt wel zo'n doorn hier op aarde. En daarom zegt Paulus ook dat hij een doorn in zijn vlees had. Waarom? Dat doet de Heer niet om je te plagen, maar dat deed hij bij Paulus om hem klein te houden. Opdat hij zich niet zou gaan verheffen. De Heere Jezus heeft zijn doornenkroon verdeeld onder de zijnen. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes Hus. Een knecht, kind van God. Johannes Hus werd verbrand. Om Christus wil. Kreeg ook een spotkleed aan. Zetten ze ook een muts op zijn hoofd. Een papieren muts als kroon. Drie duiveltjes erop getekend. En erop geschreven. Aartsketter. Johannes Hus. Die reageerde zo. Mijn Heere Jezus Christus heeft om mijnentwil een doornenkroon gedragen. Waarom zou ik dan niet om zijnentwil een spotkroon dragen? De Heere deelt die doorns uit. Lijden om zijnentwil. Ik denk nog aan een prachtige verklaring die ik gelezen heb. U moet er maar mee doen wat u wil. Als je er niet van houdt, dan laat het gewoon even zitten. Maar ik vond ook dit vond ik ook een hele mooie legende eigenlijk. Wat is er met die doornenkroon gebeurd? Wel, er is een oude legende die zegt dit. Toen de Heer Jezus begraven werd, toen gleed die doornenkroon van zijn hoofd. En die bleef naast hem liggen. In de grafspelonk in Jozefs hof. Jozef naar Arimathea. Toen de opstandingsmorgen aanbrak. En de Heere Jezus opstond. En hij die kroon zag liggen. Raakte hij met zijn vinger even die kroon aan. Er ging een beving. Door die dorre stekels. En die gingen veranderen. In fris ontluikende rozen. Daar zit deze les in. Ook mijn paasmorgen komt. Dan zal de Heere al mijn doornen in mijn leven. Dan zal de Heere al mijn doornen maken tot bloeiende rozen. En in die hoop mag je het uitsnikken. Mag ik uitjubelen, halleluja, straks zullen mijn doorns veranderen in ontluikende rozen. Laatste gedachte, laatste aspect, dat is de toekomst. Profetie. Als ik zie op Jezus met de doornenkroon, dan zie ik daarin een belofte. Een belofte van de zegen van God die straks zal komen, wereldwijd. De aarde was vervloekt om des mensen wil, de zondeval. Maar omdat de Heere Jezus die doornen droeg, zal om zijnentwil straks niet alleen de mens, maar ook de aarde, de mensheid en het aardrijk vernieuwd worden. Dan zullen de laatste doorns in het vuur verbrand worden en Israël en de schepping zal niet meer zuchten, maar juichen. Een profetie met de ogen van het geloof en met de ogen van de hoop. Mag ik uitzien naar de vervulling van die heerlijke profetie van Jesaja, die daar al iets van heeft gezien toen hij profeteerde. En de bomen in het veld zullen klappen voor hem. En de bergen zullen jubelen en juichen. Want voor een doorn zal een dennenboom en voor een distel zal een myrteboom opgaan. Dat zal gebeuren bij de wederkomst van Christus. En daar geloof ik in. Daar geloof ik in. Daar hoop ik op. Ik heb geloofd in u, wie de aarde met haar doornen heeft gekroond. Toen. Maar die nu met ere, met kroon en ere aan Gods rechterzijde troont. U, aan wiens doorboorde voeten eenmaal straks het gans heelal, die daarboven en beneden alle knie zich buigen zal. Als hij terugkomt als de koning der koningen, met een gouden kroon op zijn hoofd. Ik ga eindigen met een toepassing. Tweeërlei toepassing. Allereerst gemeente, en we gaan zo naar de tafel. Allereerst een enorme dank. Dank mijn heiland. Dank Heer Jezus, u die niet alleen mens, maar die het afschijnsel was van Gods wezen. Het zuivere beeld van God. U eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed. Dank mijn heiland dat u die doornenkroon wilde dragen. Want door die doornenkroon is er voor mij een erekroon weggelegd in de hemel. Door uw veroordeling is er voor mij vrijspraak. Door uw dood is er voor mij leven. Dank mijn heiland. Heer Jezus zei ooit eens in de bergrede, ik bedoel het anders. Heer Jezus zei ooit eens in de bergrede, kan je nou van een doorn druiven plukken? En ik zeg vanmorgen ja. Van die doornen van de Heer Jezus op zijn hoofd, daar kan ik druiven, wijn, vreugde, geestelijke blijdschap uit vergaderen. Dankzij het werk van de Heer Jezus, gemeente, die gestorven is aan het kruis met een doornenkroon op zijn hoofd. Dankzij dat werk kunnen gelovigen nu, verloste zondaars, als pareltjes aan zijn middelaarskroon worden gehecht. Ongelovigen die blijven doornen aan zijn lijdenskroon. Gelovigen worden pareltjes gehecht aan zijn middelaarskroon. Dank mijn heiland. En de tweede toepassing is, als ik bedenk dat het mijn zonden waren, dan moet ik de zonde verafschuwen. Dan ga ik met pijn in mijn hart. Dan ga ik met een bloedend hart, Heere, ik kost hem die slaag, die smarten, die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet, doornenkroon, ik. Er is niets, zo'n portret van de Heer Jezus met de doornenkroon. Er is niets wat je leven zoveel troost geeft dan dat. Maar dat ook zo'n heiligend effect op je kan hebben, als de geest dat in je hart afdrukt, dat plaatje, dat beeld. Niets wat zo'n heiligend effect heeft, wat de zonde doet haten en mijden. Maar Jezus met die scherpe stekels van de kroon. En er is niets wat mijn liefde voor God en de Heer Jezus zo aanwakkert, dan hem daar te zien staan voor mij. Kinderen, hebben jullie wel eens gezien hoe een vogeltje zijn nestje bouwt in een doornheg? We hebben in de pastorie achter ook eentje. Zo'n klein nestje wordt dan gebouwd in een doornheg. Hoe kan zo'n vogeltje dat? Hij denkt van daar is veilig. Een vogeltje die zijn nestje bouwt in een doornheg, daar is het veilig. Zo schuilt een christen. Als het ware te midden van de doornen van Jezus doornenkroon. Daar is het veilig voor een christen. En die doorns op zijn hoofd, dat is geen teken van Gods toorn, dat is een teken van zijn tere liefde. Begrijpt u dat? Daar mag ik mijn nestje, daar mag ik mijn veiligheid, daar mag ik mijn hoop op bouwen. Kinderen. We gaan straks zingen, Psalm 89. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Nou weet u het geheim. Waarom? Omdat hij de doornenkroon droeg, daarom. Dat is het evangelie van de ruil, wat je zo vaak tegenkomt in het Nieuwe Testament, in het evangelie. Dat evangelie van die wonderlijke ruil. Hij de doornenkroon, opdat wij de eerkroon. Hij de doornenkroon die ik had verdiend door mijn zonde, en wij de eerkroon die door hem is verdiend. Niet om ons. Daarom zegt Psalm 89 zo mooi, en dat is geheim, niet om ons, maar door u alleen. Dat is geheim. Dat is geheim van zalig worden, door u alleen. Dat is de roemtaal van de kerk. Want God is onze schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning, leidend, die ook de vorst van Pasen is, onze koning is van Israëls God gegeven. Ik ben begonnen met Von Zinzendorf. Schilderij. Jezus met de doornenkroon. Ik eindig met een oproep. De Rotterdamse dominee Jan Scharp, die heeft het zo gezegd. Laat mij toch nooit vergeten. Die kroon, dat kleed, dat riet. Dit troostte mijn geweten. Het is al voor mij geschied. Amen.